En vandaag gaan we kijken naar een verhaal in de Bijbel wat mij heel erg aanspreekt als oud brandweerman. En dan weet je misschien al welke kant het op gaat.
Het mooie gebrandende brandweer.
Je hebt stiekem gespiekt. Ja.
De vuuroven,
ja, die was ook wel leuk, ja, bij Daniel. Is misschien ook wel aardig om over te hebben, ja. Kwamen ze zelfs zonder rooksporen en zonder verbrande haren, kwamen ze eruit. Nou, dat heb ik bij brand nog nooit meegemaakt. Maar meestal stonk je 3 dagen later nog, als het echt goed gefikt had. Maar dat maakt niet uit. Maar we gaan lezen, niet eerst in Exodus, maar eerst in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 7. Heel bijzonder, Stefanus staat daar op het punt om te sterven. Ja, dat wist hij misschien op dat moment nog niet. Maar de schriftgeleerden, de religieuzen, die zagen natuurlijk wat er in deze man gebeurde. Die zagen dat hij door God gebruikt werd. En het werd ze erg heet onder de voeten. Want ze hadden eigenlijk maar 2 keuzes. Bekeren en erkennen dat wat in hem gaande was, en dat die Jezus van Nazareth, dat echt was, en zich daaraan onderwerpen, of vol de strijd er tegenaan gaan, zodat ze hun eigen leventje konden voortzetten vanuit religie. Nou, de meeste van ons weten hoe het afgelopen is met Stefanus, toch? Ja. Ja. Hij werd door God verheerlijkt en hij ging naar de Heer toe. Maar wel nadat hij aardig wat keien voor zijn hoofd geheld had. Het was geen prettige weg om bij God te komen. Hebben jullie Handelingen 7? En het is heel bijzonder, want waarom gebruikt Stefanus nu Mozes als voorbeeld in zijn verdediging? Hij had het ook over Jezus kunnen hebben. Of over andere dingen, over tekenen en wonderen kunnen hebben die gebeurd waren. Maar hij ging juist tegen deze groep mensen in, tegen de hoge priester in. En zijn verdediging, die ging eigenlijk helemaal rondom het verhaal van Mozes en wat er gebeurde in de woestijn bij die bramenstruik. En ik vind dat fascinerend. Want je zou dat misschien niet als eerste verwachten. Dat hij daarop juist zijn verdediging bouwt. En als je dan kijkt, we gaan niet het hele stuk lezen. Maar als je kijkt vanaf vers 30... van hoofdstuk 7, dan zie je dat Mozes is dan ongeveer 80 jaar oud. En dan zegt hij, en zegt de Bijbel, en toen er 40 jaar voorbij waren gegaan, verscheen hem, Mozes, in de woestijn van de berg Sinaï, een engel in de vlam van een bramenstruik. Een brandende bramenstruik. En het gave is, deze bramenstruik bleef gewoon branden zonder dat hij aangetast wordt. Eigenlijk precies hetzelfde wat er gebeurde in die vuuroven met die 4 mannen, gebeurt hier met die bramenstruik. En ik zal je vertellen, na 36 jaar ervaring met fikkie stoken en blussen, beloof ik je 1 ding, dat is niet normaal. Ga het maar eens proberen met je dode bukses in de vuurkorf. Of wat voor tak ook. Steek hem aan. En ik beloof je 1 ding. Hij blijft niet hetzelfde. Hij gaat veranderen. Maar hier niet. En toen Mozes dit zag, verwonderde hij zich over het gezicht. En toen hij erheen ging om het te onderzoeken, kwam een stem van de Heer tot hem. En die zei, ik ben de God uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En bevend van schrik durfde Mozes het niet verder te onderzoeken. En de Heere zei tot hem, doe uw schoeisel van uw voeten, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Ik heb de mishandeling van mijn volk, zegt God, niet van uw volk, van mijn volk, in Egypte zeer wel gezien. En ik heb zijn zuchten gehoord. En ben nedergedaald om hen te verlossen. En nu, kom hier, laat ik u naar Egypte zenden. En deze Mozes, die zij verloochend hadden door te zeggen, wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Heeft God als overste en bevrijder gezonden. Met de macht van de engel die hem verschenen was in de bramenstruik. Dan gaan we naar Exodus hoofdstuk 3. En dan komen we bij het verhaal uit. Dan gaan we lezen vanaf vers 1 tot 10. Mozes, kennen we allemaal, hè? Het verhaal, in een mandje, opgepakt door de dochter van Farao. Exodus 3. Had daar 40 jaar aan het hof gewandeld, geleefd, geleerd. Had aanzien. Was een mannetje geworden. Voelde zich heel wat vanuit zijn eigen kracht. Was er ook best wel trots op. En kreeg toen in zijn hoofd, ik ga mijn volk helpen. En in zijn onwijsheid pakte hij die Egyptenaar aan en had hij zijn eerste moord op zijn leven op geweten. Nou, gaat hartstikke goed, hè? En vervolgens stuurt God hem de woestijn in. Halleluja, we mogen de woestijn in. Ja, toch? Geweldig. Maar ik ben blij voor Jezus. Maar die ging maar 40 dagen. Hij ging 40 jaar de woestijn in. Hè? Maar er zit wel een vergelijking in natuurlijk. Maar God wist wat hij deed. Want waar bracht hij hem naartoe? Hij bracht hem naar zijn schoonvader. Jethro. En Jethro was de priester van Midian. En God gaf hem, tegenwoordig zouden we zeggen, hij kreeg een coach, een mentor, een begeleider. Nou, en dan, als je dan in de zorg zit, zit je goed als mentor en coach. Dan strijk je veel geld op. Maar dat was toen totaal anders. Want, wat liet zijn schoonvader hem doen? Begin in vers 1. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Nou, dat is nog eens mentoren, of niet? Niet gewoon, we gaan allerlei groepsgesprekken en dat soort dingen doen. Nee, boem, aan het werk. Ga eerst maar eens leren hoe je een kudde moet hoeden. Er zat een gedachte achter. Dat als je die beesten bij elkaar weet te houden en je alle tijd van de wereld hebt om na te denken over dingen, kan God ook tot je hart gaan spreken. En kan hij je gaan vormen. Het is niet voor niets dat je dat ziet, iedere keer. En dat gebeurde hier ook. En eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. En daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een bramenstruik. Hij keek toe en zie, de bramenstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. En Mozes nu dacht, laat ik toch dat wonderen verschijnsel eens gaan bekijken, waarom die bramenstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de bramenstruik toe. Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. En daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Huh? De plaats waarop je staat is heilige grond. Maar al jaar in jaar uit kwam hij door die plaats met die kudde, gewoon wandelend met al die beesten over dezelfde grond en was die grond niet heilig. En nu in één keer was die grond heilig geworden. Is je dat wel eens opgevallen? Al jaren kwam hij daar langs, gewoon met die beesten. Niks aan het handje. Maar nu in één keer verandert er iets. Komen we straks op terug. Voor zei hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zei, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land. Een land vloeiende van melk en honing. Naar de woonplaats van de Kanaïten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Giewieten en de Jebusieten. En daar zijn ze weer. Alle Ieten komen weer voorbij. En dat waren eigenlijk de reuzen die ze moesten verslaan. Kijk maar eens vaker in de Bijbel. Iedere keer kom je 5, 6 koningen tegen die verslaan moeten worden voordat het land bevrijd kan worden en ingenomen kan worden. En als je kijkt, dit is ons beloofde land van melk en honing, toch? Wij zijn de tempel geworden van de Heilige Geest, zegt Korinthe. En ook wij hebben Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten hier binnen zitten. Waar we mee af moeten rekenen. Oude gedachtes, verkeerde gedachtes. Karaktertrekken die ons eigenlijk geen nut brengen. Denkwijzes. Hier, kokosnootdenken, zegt Philip altijd. Keihard. Maar het moet wel gebroken worden. Machten en overheden. En zelfs kan het voorkomen dat we met demonische machten te maken hebben. Dat zijn die reuzen waar wij mee van doen hebben, in ons leven. Alleen toen heten ze wat anders. En nu zie je het gejammer der Israëlieten, is tot mij doorgedrongen. En daar ik hiermee bezig dacht ik eigenlijk bij mezelf, ja, we hebben het altijd over die Ieten. Maar we hebben het nooit over de Israëlieten. Maar God zegt ook, wat zegt hij over het volk? Wat Mozes moest zeggen? Jullie zijn een stubborn, een eigenwijs, een hardnekkig volk. Toch? Oh, wat doe je nou, godslastering? Het is het volk van God waar je zo over praat. Nee, het is nog steeds het volk van God. De Israëlieten zijn Gods volk. Maar God is gewoon ook tegen hen net zo duidelijk als tegen jou en mij. Als ze het goed doen, de zegen. En als ze het niet goed doen, vertelt hij ze gewoon de waarheid. Wat ze zijn. Een stijfkoppig en eigenwijs volk. En met alle respect, hè. Wij mogen bidden voor het volk van God. We moeten bidden voor het volk van God. Daar roept God ons toe op. Maar vandaag de dag zijn ze nog niet zoveel beter geworden. Als je in Israël loopt, dan zie je het aan levende lijven. En ervaar je hoe stubborn ze zijn. Hoe eigenwijs ze nog zijn. En hoe gebonden ze nog vaak zitten. En nu, en juist daarom moeten we denk ik voor ze bidden. En nu zie je het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot de farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Nou, en dan zie je meteen wat er gebeurt. Pikken we die nog even mee, vers 11. Maar Mozes zei tot God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Een totaal andere man als 40 jaar daarvoor. In plaats dat hij zei van, oké, God, als u denkt dat ik degene ben, het is uw verantwoording, ik ga, kom maar op. En hij begon in één keer een hele discussie, terwijl die 40 jaar daarvoor had hij God niet eens nodig. Hij wist het zelf al even te regelen. Job, weg Egyptenaar. Want hij deed het vanuit zijn eigen vlees. Dit verhaal, gekoppeld aan het verhaal van Stefanus, gaat eigenlijk over het verschil tussen religie en relatie met God wandelen. Stefanus werd door de religie uitgedaagd. En Stefanus, ik denk dat hij heel bewust Mozes gebruikte, omdat zij helemaal vastzaten en afgingen op natuurlijk de eerste 5 boeken van Mozes. He. Daaruit wandelden ze. De wet, de voorschriften, de geboden, alles. En hij spiegelde juist met het oude waar zij zo aan vastklampte, spiegelde zij het wonder van God voor en niet wat er met Jezus allemaal in die 3 jaar gebeurd was. Want dat hadden ze al opzij geschoven. Dat hadden ze al aan het kruis genageld. Dus daar ging je toch niet mee redden. Dus eigenlijk was Stefanus gewoon echt ontzettend wijs en slim. Ik geloof gewoon geleid door de Heilige Geest. Om juist hierover te beginnen. Over die Mozes. Opgegroeid aan het hof. Onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren. Machtig in woorden en werken. Want hij kwam heel goed van zijn woorden af. Totdat hij de woestijn ingestuurd werd. Toen veranderde wat. Mozes had hier een discipelschapstraining achter de rug van 40 jaar. En nog was het vlammetje wat in hem brandde klein. Want hij zei, Heer, wie ben ik? We hebben ook wel anders gezien. Maar hij zegt, wie ben ik? Vuurtje was klein. En de grond waarop hij wandelde, veranderde. God liet hem iets zien. God liet hem iets beseffen. En hij zegt, deze grond is vanaf nu af aan hier heilig verklaard. Waarom? Niet omdat hij het zo verklaart, nee. Omdat God zelf neerdaalde en zichzelf openbaarde. Weet je, ik geloof, en daar hoef je niet met me eens te zijn, maar de grond waarop onze huizen staat, de grond waarop dit gebouw staat, de grond waar iedere week onze voeten hier overheen lopen rondom dit gebouw, is niet meer dezelfde grond als dat het 10 jaar terug was. Of 20 jaar terug was. Of misschien 2 jaar terug was als je daar net bent komen wonen. Die grond is veranderd. Die grond is heilig geworden. Kun je het daarmee eens zijn? Dat de grond bij jou thuis, waar jouw huis op staat, de voortuin, de achtertuin, is niet meer hetzelfde. Maar die is geheiligd in Christus Jezus. Want zijn Heilige Geest woont toch in ons? En wat gebeurde er met Joshua? Wat kreeg hij mee? Overal waar jij je voeten neer zult zetten, zal de grond, wat? Teruggewonnen worden voor Gods Koninkrijk. Weet je, wij mogen dat gaan geloven, dat daar waar wij wonen, daar waar we gemeente zijn, daar waar wij wandelen, dat die grond geheiligd en gereinigd wordt. Zijn wij helemaal halleluja? Nee, we zijn een werk in uitvoering, maar we worden steeds meer halleluja. En we gaan steeds meer schijnen als het goed is, toch? Dus wij mogen ook gaan geloven, en wij hebben het gewoon bij ons huis gewoon letterlijk meegemaakt, dat mensen voor de voordeur stonden kwamen voor een Bijbelstudie. En 4 gingen er naar binnen en 1 bleef er buiten staan. Ik zeg, kom je niet binnen? Hij zegt, nee. Ik zeg, waarom niet? We bijten niet. Hij zegt, nee, jullie niet. Hij zegt, maar hij die bij jullie is wel. Hij zegt, en op het moment dat ik 1 voet hier bij jullie over de drempel zet, moet ik op mijn knieën gaan, moet ik me bekeren en moet ik mijn zonde belijden. Ik zeg, geweldig toch? Hij zegt, ja, maar ik wil nu niet. Oké. En hij draaide zich om en ging weg. 4 kwamen binnen, 1 bleef buiten. Want hij proefde dat er wat aan de hand was. Die 5 meter van de stoep naar de voordeur had de Heilige Geest hem al overtuigd van wat er in zijn leven gaande was. En in die 5 meter moest hij kiezen. En hij koos het verkeerde. En voor zover ik weet, wandelt hij nu niet meer met God. Dat is de kracht van God. En besef goed, dat is ook bij jullie thuis. Dat is bij ons thuis, dat is hier. Mensen die hier binnenkomen voor het eerst, ervaren dat God hier is. Omdat dit gebouw zo speciaal is. Het is gewoon maar een gebouw van staal en noem maar op. Maar omdat wij hier met z'n allen iedere week komen. En Jezus bij ons is. Want hij zegt, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Dus hij is hier, toch? Ja. Amen? Amen? Dat bedoel ik. Is tenminste eentje die het echt snapt. Hè? Ja, altijd leuk. Het is maar hoe je ze opvoedt. Ze papegaaien alles na. Beter jong geleerd dan oud afgeleerd. Ja. Weet je, maar hier zie je dat de grond waar hij dagelijks met die schapen voorbij kwam, geiten misschien, weet ik het allemaal, die verandert van één op het andere moment. Omdat Gods aanwezigheid, Gods heerlijkheid, Gods Shekina daalt neer bij die bramenstruik en verandert in 1 keer de situatie. En of je nou wil geloven of niet, maar dus met ieder van ons is dat ook gebeurd. Weet je hoe ik dat weet? Anders zat je hier niet. Gods heerlijkheid is over jou neergedaald en is zichtbaar geworden. En ja, wij hebben nog hier en daar gebieden waar we aan moeten werken. Ja, wie niet? Mozes had er 40 jaar nodig om daar vanaf te komen van de rotzooi. En toen was hij nog niet helemaal klaar, want uiteindelijk, toen hij nog 40 jaar met die jongens door de woestijn heen wandelde, ging het ook niet helemaal goed op het eind. Liet hij zich ook weer verleiden om het verkeerde te doen. Hier zien we dat die glorie was neergedaald. Net als bij Mozes als hij op de berg is. Wat gebeurde toen hij van de berg afkwam? Hij moest zijn gelaat beschermen. Waarom? Hij straalde zoveel van Gods heerlijkheid uit, dat het gewoon te veel was voor dat volk wat vol zonde zat, occulte dingen, die konden dat gewoon niet verdragen. Soms maken wij dat ook mee, mensen. Dat je zo schijnt dat andere mensen het niet eens kunnen verdragen. En dan lopen ze weg. Dan moet je zeggen, oh nee, gewoon geduld, kom nog een keer. Want wat daar gebeurde, is niet eenmalig. Wanneer gebeurde er ook iets met vuur? In het Nieuwe Testament. Wat levens compleet veranderde. Op de dag van Pinksteren. Toen de Heilige Geest uitgestort werd over die 120. Tongen als van vuur waren op hen neergedaald en zichtbaar. En niemand van hun zei, au, 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 mijn haven brandt. Niks. Niemand. Maar ze veranderden hier wel van het een op het andere moment. Die tempels, die werden gereinigd. Gods heerlijkheid kwam. En ze begonnen te spreken met grote vrijmoedigheid. Kijk naar Stefanus. Tot aan zijn dood bleef hij gewoon doorgaan. Hij sprak gewoon het woord van leven en van liefde over dat volk uit. Dat ze het niet wilden accepteren omdat ze verblind waren, was niet zijn probleem. Maar hij sprak vanuit die heerlijkheid en die kracht. En dat gebeurt hier ook bij Mozes. Mozes wordt aangeraakt. En ook vandaag de dag zie je dat nog. Weet je, je komt soms mensen tegen en dan zie je gewoon dat licht er vanaf spatten. Dan zie je die liefde, die heerlijkheid, die zie je gewoon van hun afkomen. En steeds meer mogen we dat gewoon in elkaar gaan ontdekken en gaan zien. Weet je, ik word ongelooflijk vrolijk als ik die kleintjes zo puur zie wandelen en dansen. Sommigen denken misschien van, oh, irritant. Ik denk, nou, wees blij, we zitten hier met 30, 40 mensen nu nog. Met alle kleintjes erbij. Je had eens bij het gesprek van Jezus moeten zitten op de berg waar 5000 mannen zaten. Vrouwen en kinderen niet meegeteld. Ik denk dat daar misschien wel 3.000 tot 5.000 kinderen rondliepen. En Jezus sprak niet zoals wij hier een uur en 10 minuten. En dat vindt de gemiddelde christen in Nederland al 1 uur en 5 minuten te lang tegenwoordig. Maar Jezus sprak uren. Volgens mij waren ze bijna de hele dag onderweg. Toch? En ik denk dat ze geen kinderdiensten hadden. En ze gingen niet bingo spelen op de berg. Maar die kinderen, die waren gewoon, die luisterden, die gingen weer spelen. Die waren buiten. En niemand stoorde zich eraan. Weet je, eigenlijk kinderdienst, ik ben het nog niet tegengekomen in de Bijbel.
Nee.
Geen microfoon. Die had hij niet nodig. Kijk, hier is alles plat. Hier heb je ook geen microfoon nodig. Weet je, mijn stem is hard genoeg om zonder microfoon jullie te bereiken. In deze ruimte. Maar we hebben microfoons om het op te nemen, zodat we het op de website kunnen zetten. Jezus sprak op de berg. Maar hij stond beneden. En wat gebeurt er? De natuur, de akoestiek van de natuur doet de rest. Kijk maar eens naar die oude stadions in de tijd van Rome en noem maar op. Die theaters, die waren allemaal rond met zeg maar die tribunes omhoog. En beneden, daar vond het toneelstuk plaats. Daar stond er één te spreken, zonder dikke versterking. Maar puur door de manier van bouwen, de akoestiek vulde die hele ruimte. Ze waren best slim. En als je ziet hier, dan zie je in één keer een heel andere Mozes. Waar was Mozes zijn eigen kracht gebleven? Waar was zijn eigen wijsheid gebleven? Waar was zijn, ik zal het wel even redden en ik zal het wel even maken, gevoel gebleven? En niet alleen gevoel, zijn gedrag ook. In één keer zien we iets van, als ik zwak ben, dan ben ik sterk in u. En waar hebben we dat nog meer meegemaakt? Bij wie? Niet bij Jantje Smit. Ook niet bij vader Abraham. In onze tijd, dat was een andere Abraham. Maar wel bij? Paulus. Paulus zei toch, als ik zwak ben, dan ben ik sterk in u. Machtig in u. Maar hij zegt ook, waarom zouden ze mij nu wel geloven? Want ze hebben me toen eigenlijk ook gewoon weggewoven. Verworpen. Waarom nu dan wel? En hij vraagt om tekenen. En in hoofdstuk 4 zie je dat. In de eerste verse. God geeft hem 3 tekenen, 3 wonderen. Hij geeft hem de staf. Hij geeft hem de melaatsheid van de hand. En hij geeft hem het water van de Nijl wat in bloed zal veranderen. Hij kon eerst hartstikke goed van zijn woorden afkomen. Hij wist iedereen precies te vertellen hoe het allemaal moest. En in één keer heeft hij een spreker nodig. Komt hij niet meer uit zijn woorden. Maar God zegt hem ook dat het niet meteen halleluja zal zijn. Net als bij het volk wat voor het beloofde land stond en dacht van, oeps, reuzen. Maar God heeft toch beloofd dat wij een land krijgen van melk en honing. Ja, maar hij heeft niet gezegd dat je het op een presenteerblaadje met een roze strik eromheen krijgt. Hij heeft wel gezegd, je moet het innemen. Maar wees niet bang om het in te nemen, want ik ben bij je en samen zullen wij de overwinning behalen. En ook, wat ik al vaker zeg, zolang wij met onze billetjes op de stoel blijven zitten en niet actief willen worden, door niet op zoek te gaan naar God, zal God ook niet zo heel veel in ons leven gaan doen. Want waarom zal hij met iemand en voor iemand allerlei dingen gaan doen als hij weet dat het toch niks uitwerkt? Verloren energie. Ja, wij hebben nog zo'n spreekwoord, trekken aan een dood paard. Ja, daar word je moe van hoor, dat beloof ik je. Maar het levert je niks op. Ja, zweet. En dan houdt het op. Maar op het moment dat wij zeggen, Heer, hier ben ik. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Doet u maar, komt u maar. Ik wil aan de wandel, ik sta op. Misschien fysiek sta je op, misschien geestelijk sta je op. En zeg je, ik wil u werkelijk leren op de eerste plaats in mijn leven te zetten. En het van u te verwachten. Ook al kan ik het niet, ook al ben ik zwak, ook al ben ik moe. Maar toch, ik wil met u wandelen. Weet je wat Jezus dan doet? Hij staat op uit zijn troon. Volgens mij begint hij flink los te gaan. En dan zegt hij, ja, gelukkig, eindelijk weer een kind die het snapt. Yo, paps, kijk dan. Die snapt het daar op die stoel. Oh nee, zit niet meer op die stoel, is opgestaan. Let's go, we gaan aan het werk. Ik geloof echt dat hij zo functioneert. En dat hij zegt, wauw, daar kunnen we wat mee. Is die Harry perfect? Nee, nog lang niet. Maar is hij zo dwaas dat hij mij op de eerste plaats wil zetten? Ja, gaaf, dan gaan we mee aan het werk. En dan gaan we kijken hoe ver we gaan komen. Maar één ding is zeker. Wat wij beginnen, gaan we ook volbrengen. Goh, waar heb ik dat vaker gehoord? He? Het werk wat hij begonnen is, gaat hij ook voleindigen. En dat deed hij ook hier. Maar ja, het is wel een harde noot om te kraken. Niet alleen die farao, ook dat volk blijkt later. Want we hebben het altijd over de 10 plagen, maar voor de 10 plagen kwam die al bij Mozes, of kwam die al bij de farao. En toen zeiden ze, ja, je moet het volk van God laten gaan. Het is nu genoeg geweest. En tuurlijk zegt de farao meteen van, natuurlijk, sorry, het spijt me zeer dat ik jullie zoveel 100 jaar verdrukt heb en tichelstenen heb laten maken onder dwangarbeid. En slechte eten gegeven heb. Geen goede cao. Geen loonsverhoging heb gegeven. Dat ik jullie te weinig airco heb gegeven op je werkplek. Ja toch? Zo was de farao. Was gewoon een hartstikke fijne kerel. Nee. Weet je wat hij zegt? Wie ben jij? Wat moet ik met jou? Even vrij vertaald. Ik heb niks met jou. Ik ken die God van jou niet. Dus waarom zou ik moeten luisteren naar die God van jou die ik niet ken? Have a nice day. Adios. Dat was de reactie van farao. En daarna begonnen de 10 plagen. En iedere keer moest hij zeggen, laat Gods volk gaan. Laat Gods volk los. En iedere keer zegt, ja, natuurlijk. Maar hij deed nee. Tot na de 10e keer. En we weten allemaal wat er gebeurd is, toch? Het grote wonder. Door die zee van 50 centimeter diep water. Ja. Wetenschappelijk is bewezen, wetenschappelijk, dat er eigenlijk helemaal niet zo diep was. Die hele Rode Zee, die was niet zo diep. Dus het was niet zo moeilijk om daar met al die miljoenen doorheen te gaan. En dan zeg ik, prijs God voor de wetenschap. Geweldig dat ze dat bewezen hebben. Want daardoor wordt het wonder alleen maar groter. Want hoe krijg je tienduizenden soldaten, paarden, allemaal verdronken in 50 centimeter water? Toch? Als dat zou kloppen. Een paard, die gaat echt niet zeggen, oh, ik doe mijn kop onder het water.
Oh, dood.
10.000 soldaten. Met z'n allen, jongens. Kijken hoe lang we het volhouden. 1 minuut, 2 minuut, 3 minuut. Oh ja, de rest is allemaal...
Dan moet ik nog langer.
Hallo? Dan denk ik van... Koekoek. Soms denk ik wel eens van... Snappen jullie eigen dingen niet? En dan luister ik naar een programma. En dan hoor ik in één keer... Ja, dit beest is 500 miljoen jaar oud. En dit stukje steen is wel 500 miljoen jaar geleden... uit een samengeperste eruptie ontstaan. En dan denk ik, wauw, geweldig. Weet je wel zeker dat het niet 499,9 miljoen geweest is... in plaats van 500? En denk van... Lekker belangrijk. Interesseert mij nou of een steentje 500 miljoen jaar oud is of 5 jaar oud is? Een steen is hartstikke dood. Het gaat om de mensen hier op aarde die de vernieling ingaan met z'n allen. In plaats van dat ze eeuwig leven met hem gaan krijgen. En dat zien we later ook. Als je kijkt in Exodus 19, dan zie je dat het volk bij de berg Sinaï is. En dan zien we grote natuurverschijnselen. God laat een wolk met dikke rook zien, vuur op de berg, noem maar op. Om maar hun wakker te schudden. Maar er gebeurt allemaal niks. Mozes krijgt de voorschriften op 2 stenen tafelen mee. En hij gaat naar beneden en hij denkt van, nou, nu hebben we het voor elkaar. Nu weten we precies hoe we met z'n allen door moeten. 10 spelregeltjes, niet meer, niet minder. God zegt, 10 is meer dan voldoende. En geen 600 en weet ik hoeveel. 10 waren er genoeg. Anders had God er veel meer mee gegeven. Had Mozes wel een uitdaging gehad. Want ik denk dat 2 stenen tablets al redelijk op gewicht waren. Laat staan dat hij er 50 mee had moeten nemen. He? Van de berg af. God is niet gek. God is wijs. Maar dan komt hij beneden. En in plaats van dat volk een beetje geduld had kunnen opbrengen. Omdat ze alle wonderen voor die tijd al hadden meegemaakt. Nee, wat hadden de dames en heren gedaan? Die waren weer hun oude Hethieten, Amorieten, wat voor ieten achterna gelopen. Hun demoontjes. En waren losgegaan. En Aaron dacht van, ja, laat ik maar aan toegeven. Want als ik er echt tegenin ga, heb ik wel ruzie met de hele meute. Ik weet niet hoe het afloopt. En uiteindelijk, wat kwam eruit voort? Een gouden kalf. En niet alleen dat, grote orgies en toestanden. 1 grote feestpartij. Carnaval van vandaag. Simpel is het. 1 groot feest. Totaal los van God. En wat was het gevolg van dit alles? 1000 doden. Want wat je zaait, ga je ook oogsten. Want God zei tegen Mozes, vraag wie mij wil dienen. En dat waren de levieten die opstonden en aan zijn kant gingen staan. En zij moesten met zwaard en al door de menigte heen. En 1000 doden waren het gevolg. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik wil dat niet meemaken. Ik wil de glorie en de heerlijkheid van God meemaken. En niet dat het zwaard van oordeel over ons neer gaat dalen. Toch? Maar ondanks dat alles was de genade en de liefde van God voor zijn volk groot. Moet je thuis maar eens lezen in Exodus 33. Maar hij zei wel daar tegen dat volk, jullie zijn een hardnekkig volk. We hebben het er net over gehad. Maar het is zo mooi om te zien dat God doorgaat. Maar hij ziet ook wat er in een volk is. Hij ziet dat dat volk niet in staat was om in 14 dagen vanuit Egypte door de zee bij het beloofde land te komen. Want de korte route had vijanden op hun weg. En dit volk was al die jaren onder slavernij gebukt gegaan. Die waren niet meer gewoon om voor zichzelf op te komen. Die waren niet meer gewend om zelf te leren denken. Om zelf te denken. Maar die waren gewoon in het stramien van... En in hoeveel landen zien we dat eigenlijk niet ook zo? En met alle respect, we hebben het hier nog steeds helemaal geweldig. Ondanks dat we misschien wat klagen hier en daar. Op een stelletje mensen in Den Haag en zo. Maar we hebben het nog steeds vergeleken bij heel veel landen in de wereld. Heel erg goed. Maar als we kijken naar het eigen denkvermogen. Er zijn onderzoeken gedaan en die zeggen dat er maar 3-5% van de bevolking van Nederland in de jaren 40, 45 werkelijk in verzet kwamen. En meer niet. En de rest wandelde zo mee met de nieuwe heersers. We hebben het de afgelopen jaren gezien. Er kwam een virus. En een heel volk dacht niet meer na en wandelde zo achter mensen aan, waar nu steeds meer vraagtekens bij besluiten komen. En steeds meer dingen weggemoffeld worden die niet onderzocht mogen worden. Dat betekent dat er geen openheid is. Dus schijn van... Hè? Dit volk was niet meer en niet minder. En wij zijn niet beter dan dat volk. Hoeveel landen in de wereld zijn er niet waar het volk niet meer in staat is om zelf te denken? Maar zich laat overheersen door 1, 2, 3 mensen. Kijk naar het hele gedoe in Rusland en Oekraïne. Kost honderdduizenden levens. Hele steden weggevaagd. Ach, laten we eens een dammetje doorbreken. Dat scheelt weer een boel gebied winnen. Boem. Een heel klein clubje bepaalt voor de hele massa wat goed en niet goed is. En onder diezelfde macht en geest heeft dit volk jaar in jaar uit gewandeld, geleefd, gewerkt. Die waren niet in staat om te vechten op dat moment. En wat deed God? Hij liet ze via de omweg liet hij ze gaan. Want ze hadden gewoon tijd nodig om uit dat oude denken weg te komen. Ze hadden tijd nodig om uit die slavernij weg te komen. Ze hadden tijd nodig om te leren hoe ze het land van belofte mochten gaan innemen. Aan het begin van het jaar hebben we de studies over gehad met z'n allen. Voor onszelf, wat het hier en nu betekent. En toch zien we dat het overgrote deel van het volk niet kon of niet wilde opstaan uit hun stoel, hun geestelijke stoel, en zeiden, ik wil die strijd met mezelf aangaan. Ik wil die weg gaan, zodat ik straks wel daar in dat land van melk en honing, die Hethieten, Amorieten en wat voor ieten dan ook, aan kan pakken. Samen met mijn God die mij uit de slavernij heeft bevrijd richting het land van melk en honing. En bijna iedereen is omgekomen in de woestijn, toch? In ieder geval de eerste generatie. En Joshua en Caleb gingen met het vervolg, gingen ze het land in. Als je dan kijkt naar Stefanus, duizenden jaren later, dan zie je eigenlijk dat er nog steeds precies hetzelfde aan de hand is. Het volk wordt onderdrukt door een kleine hoeveelheid mensen die precies vertellen wat goed is en niet goed is. Maar als de werkelijk waarheid bovenkomt en de leugen wordt ontmaskerd, doen ze maar één ding. De waarheid zo snel mogelijk de mond snoeren. Ze dachten door Jezus aan het kruis te nagelen dat ze de waarheid voor eens en voor altijd de mond konden snoeren. Zo zijn die van een koude kermis thuisgekomen. Toch? En hier zien we Stefanus, een man vol van genade, een man vol van kracht van God, die geleerd had, die gewandeld had, die zijn beloofde land aan het innemen was, actief, die met Jezus wandelde, die met God leefde. Een man die tekenen en wonderen deed door zijn leven. En wij zouden zeggen, zo'n man moet je koesteren. Die moet je bij je houden. Die moet lang leven, want dan kan die wat betekenen voor de maatschappij. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wij hebben zoveel mensen om ons heen mee mogen maken die wij op die manier inschatten. En waar we zeggen, wauw, wat een leraar, wat een lerares, wat een man Gods. En die gingen in onze ogen veel te snel naar de Heer. Hebben jullie dat ook meegemaakt? Dat je denkt van, waarom hij? Waarom zij? Kan nog zoveel betekenen voor de mensen om hem heen. Dat zijn voor mij vraagtekens die ik heb als ik straks bij paps kom. Waarom moesten ze zo vroeg gaan? Terwijl de anderen zijn waarvan ik denk, nou, het zou misschien wel een beetje tijd worden. Toch? Of ben ik de enige in de zaal die dat soort gedachten misschien wel eens stiekem... Hè? En dan bekeer ik me weer en zeg ik, sorry Heer, uw genade, ik bid voor ze, vergeef hen. Ik hoop dat ze gewoon echt nog de goede weg opkomen. Sommigen van jullie zitten me nu aan te kijken en denken van, komt het nog goed met die man? Maar ben ik daar brutaal in? Mag ik dat niet zeggen? Of mag ik het wel zeggen? Dat je soms denkt van, waarom die nu al naar u toe? En terwijl die hier nog gewoon zo lang doorgaat. En dan denk ik, maar dat is mijn persoonlijke gedachte en daarmee kan ik het misschien rechtvaardigen. Die zo vroeg gaat, of te vroeg gaat voor ons, die heeft die heerlijkheid al mogen ontvangen. En die is klaar om naar paps toe te gaan. En diegene waarvan wij denken van, die heeft nog tijd nodig om door zijn woestijn heen te trekken, om ook bij die heerlijkheid te kunnen komen. Dus eigenlijk is het helemaal niet negatief, maar is het liefde en genade van God dat hij hier nog rond mag lopen, zodat die persoon nog weer een herkansing en nog een herkansing en nog eentje krijgt, om uiteindelijk toch de juiste keuze in zijn of haar leven te mogen maken. Ja, zo kijk ik er dan naar. En dan denk ik, als God dat bij hun doet, wie ben ik? Toch? Waarschijnlijk denkt hij bij mij af en toe ook nog steeds van, ja, toch nog maar een rondje extra door de woestijn, vriend. Nog maar even wat langer. Of niet? Ja? Hebben we er allemaal last van? Wie niet? Daarachterin ook niet in de VIP-lounge? Nee. Oké. Okay. Oh, er ligt er een te slapen daar. Ja, ja. Kleintje. Nou, die slaapt er wel doorheen volgens mij als die helemaal slaapt. He? Oh? Okay. Weet je, het probleem was, ook bij Stefanus, ze konden niet tegen de waarheid. Ze konden de waarheid niet verdragen aan hun oren. Hoe vaak lees je niet in de Bijbel, als de waarheid gesproken wordt, au, 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 en begonnen ze helemaal wild om zich heen te slaan. Bij Jezus, bij anderen, bij Paulus. En het gevolg was, groot feest. Oh nee, gevangenis, geeseling, marteling, slagen. Prijs God voor de profeten en de apostelen die in die tijd wandelden. Want die hebben volgehouden. Die liepen niet in Armani pakken. Of die liepen niet in Coco Chanel mantelpakjes. De apostelen en profeten. Ik ook niet. We gaan het ook niet doen ook. En weet je, als er een bepaalde kring mensen is waar dat van toepassing is en je kunt ze bij de waarheid brengen, ga alsjeblieft met een Armani-pak lopen. Ja, weet je waarom? Paulus zei ook, Griek met de Grieken, Romein met de Romeinen. Weet met wie je van doen hebt. Weet waar God je naartoe stuurt. Dus, weet je, en de wereld is nu eenmaal anders vandaag de dag. Ik zeg wel eens, als wij hier allemaal op sinaasappelkistjes zouden gaan zitten. En alles heel shovel is. Dan hebben wij geen aantrekkingskracht voor deze wereld. Want deze wereld is totaal doorgeslagen in materie. En soms mogen we gewoon Johannes 4 doen, hè? Jezus kon met alle plezier een beetje water halen uit die put. Hij had handjes gekregen van zijn vader. Hij kon tillen. Hij kon het emmertje omhoog halen. Maar hij deed het niet. Waarom? Hij gooide een visje uit om naar die vrouw contact te krijgen. Om met die vrouw in gesprek te komen. En dat is wat wij ook mogen doen. Ja, als God je leidt tot een bepaalde groep mensen, of naar een bepaald land, of wat dan ook, dan mag je ook gewoon daarin meegaan. Maar dat kan dus betekenen dat je vandaag hier in een Van Gilspak loopt, of in een Armani-pak loopt, en volgende week ergens gewoon in een heel simpel t-shirtje met een korte broek loopt en badslippers. Omdat dat gangbaar is in die bevolkingsgroep. En God is nog steeds dezelfde God, doet nog steeds dezelfde wonderen en tekenen, ongeacht welke kleding wij dragen. Wij waren in China, als we daar met een pak met een stropdas waren verschenen, hadden we geen contact gemaakt met die mensen. Die mensen kwamen allemaal met hun simpele kleding, waar ze overdag mee aan het werk waren. Sommigen stonken naar het zweet, omdat ze nog nooit van deodorant gehoord hadden of het konden betalen. Op badslippers. En als je daar dan als de deftige meneer binnenkomt en in een hotel gaat zitten van 4 of 5 sterren, maak je geen contact, mensen. Maar Jezus heeft het ons voorgedaan. Jezus liet zien. En als je daar dan gewoon, kijk, wij hoeven niet ook dan met de oksel onfris te gaan lopen en zo. Maar gewoon wees met de mensen waar je mee bezig bent. Hè? Als ik in een Afrikaanse gemeente mag spreken, en dat is een paar keer voorgekomen in het verleden, dan ga ik niet zo gekleed. Maar dan ga ik in pak met stropdas. Waarom? Omdat die hele gemeente op visite gaat bij de koning. Die mensen die hebben daar een andere perspectief over. Die hebben misschien geen geld, maar hoe ze het doen, doen ze het. Kijk maar eens in Afrika. Overdag, ze lopen blote voeten, noem maar op. Maar als ze naar de kerk gaan, bang! Alsof ze naar een trouwerij gaan. En het ziet er ook nog helemaal spik en span uit. Weet je, als het één ding fleurig en kleurig is, is het in de Afrikaanse gemeente. Ja. He? Als ik kijk naar Sophie, die heeft half heeft ze zich Afrikaans. Als ik kijk naar jou met je jurk, het enige wat nog ontbreekt is die mooie grote toeter op je hoofd met die sjaal. Maar daar word je alleen al vrolijk van als je al die kleuren ziet. Ik denk dat Suriname net zo is in de kerk. Maar daar is het gepast, daar is het gebruikelijk, daar is het gewoon. Er zijn ook kerken in Nederland, jullie komen er weg. Waar het ook heel gebruikelijk was, dat men in pak en in jurk, dan wel een rok met lange, hè, lange rok. Weet je, als je daar dan komt met je korte broekje aan, nou dan heb je een uitdaging, denk ik. Maar is God daar niet aanwezig? Jazeker wel. Maar het zijn de gebruiken die dan, en ik geloof dat dat bedoeld wordt, met Romein met Romeinen, Griek met de Griek. En als we maar mee willen gaan en daar niet star in worden of het gaan veroordelen, komt het helemaal goed. En ik geloof ook dat dat bij Mozes was. Ik geloof dat het bij Stefanus was. Maar één ding waar ze absoluut geen concessie in deden, waar Paulus geen concessie in deed, waar Stefanus niet deed, was de waarheid. Het woord van God. Het maakt niet uit hoe we eruit zien aan de buitenkant. Het woord blijft het woord. Punt. Uit. En daar zie ik vandaag de dag, ja, wel iets gebeuren. En het lijkt wel of het steeds erger aan het worden is. Nog niet zo openlijk als in Amerika, maar hier zie je het ook steeds meer. Zelfs in kerken zie je het gouden kalf in de kerk terugkomen. Er zijn al hele LBGXIZ-kerken. En dan lopen ze in zo'n zwarte jurk met zo'n wit kraagje, maar allerlei andere toestanden eromheen en dingen die je zo hoort zeggen en roepen en doen. En alles wordt verdraaid naar hun waarheid met een sausje van de Bijbel. De gouden kalven komen gewoon bij Bosjes de kerken binnen. En wie brengen ze? De mensen. Geleid door wie? Niet de Heilige Geest, maar een andere geest. De lust voor het oog, de lust voor het vlees, zijn nog steeds niet weg. Ook uit de kerk niet. En die is nog steeds bereid om te bouwen aan gouden kalven. En zich niet te onderwerpen aan de werkelijkheid en aan het kennen van de God van de Bijbel persoonlijk. Want ik geloof dat als God zegt, dit is goed voor de mens, dan is het goed voor de mens. En als hij zegt, dit is niet goed voor de mens, dan is het niet goed voor de mens. Zegen en vloek. En geen 50 tinten van wat voor soort, kleur of maat dan ook ertussenin. Gods liefde is duidelijk. Dat was hij in de tijd van Mozes, in de tijd van Stefanus en het is vandaag de dag nog steeds. Maar heel veel kerken laten hun oren hangen naar een minderheid die in de wereld dingen die niet natuurlijk zijn tot natuurlijk maken. Dingen die niet normaal zijn tot normaal maken. En als je dan maar genoeg lawaai maakt en manipuleert en angst inboezemt, buigen heel veel mensen voor die gouden kalfjes. Toch? Of zijn jullie daarmee oneens? Kan er iemand halleluja of amen op zeggen? Laatst noemde iemand onze kerk orthodox. Dat vond ik eigenlijk een compliment. Ja, want ik zeg, wat bedoel je ermee? Ja, jullie zijn van het woord. Ik zeg, prijs God. Dat is ook het enige waar de kerk ook maar zijn fundament op kan halen. Als wij het woord als kerk loslaten, zijn we niet orthodox, paradox, wat voor dox. Dan zijn we gewoon de weg kwijt als kerk. Dan kun je beter geen christen zijn dan jezelf christen noemen. En Stefanus stond gewoon voor de waarheid. En het kostte hem zijn leven. Maar hij zag op het eind, toen hij daar stond, zag hij en met hem degenen die bij hem waren, zagen de heerlijkheid van God over hem, op hem, om hem. En wat zei hij aan het eind? Hij zei, Heer, neem mijn geest nu. Dus hij wist waar hij stond. Hij wist waar hij heen ging. En hij zei niet van, Heer, vervloek ze, doe dit, doe dat, vergeef ze. Heer, neem mijn geest. Want hij wist waar hij heen ging. Want hij had die heerlijkheid ook om hem heen gezien. En hij ervoer dat. En hij ervoer, volgens mij, hetzelfde wat er in de Bramenstruik te zien was. Hetzelfde wat er op de Pinksterdag over die mensen te zien was. En wij hebben het meegemaakt in een doop. Dat de mensen er om me heen, ik was veel te druk in mijn Amerikaanse geleende short van de Amerikaanse vlag. Ja, als er één ding is wat ik nooit, maar dan ook nooit aan wil, is een short met de Amerikaanse vlag. Daar zijn foto's van, ja. Ja. En ik werd gevraagd om mee te helpen met de doop, maar ik had alleen een nette lange broek. Ik had geen short bij me. Maar er kwam een broeder met een hele mooie short, die precies bij maat was, in de Amerikaanse vlag. En toen zei ik, Heer, is this a joke? En hij zei, nee, trek dat ding maar aan. Want het gaat me namelijk niet om die broek. Het gaat me om de zielen van die mensen. Ja. Die worden gered. En er stonden mensen op de uitkijk, want het was niet veilig. En er stonden mensen omheen. En die zeiden allemaal, we zagen de tongen als van vuur neerdalen op iedere dopeling die gedoopt werd.
Amen.
En het is nog steeds vandaag de dag aan de hand. En het gebeurt meer en meer. Want er staan gelukkig heel veel broeders en zusters op die in hun talenten en hun gaven gaan opstaan. Niet iedereen is geroepen als evangelist. We mogen wel allemaal evangeliseren. Op het buurtfeestje, verjaardag, noem maar op. Maar we zien steeds meer komen. We moeten ook alert blijven. Want we zien ook allerlei dingetjes en groepjes en weet ik wat allemaal opkomen, die in mijn beleving niet zo bijbels gefundeerd zijn in de manier waarop het opkomt. Dat is wat anders dan het afwijzen. Maar gewoon alert zijn. En waar we mogen en kunnen door de Heer gebruikt worden, helpen. Want wat zegt de Heer? En ieder, hoe dan ook, die het evangelie predikt, die de naam van Jezus Christus verspreidt, is goed. Ook al gaat het misschien niet helemaal volgens de manier zoals jij denkt dat het goed zou moeten zijn. Ik vertaal hem even vrij, hè? Toch? Als zijn discipelen vroegen, Heer, kan dit wel zo, dit zoals dat gaat daar? En Jezus zegt, wat doen ze? Ja, uw naam wordt verhoogd en verheerlijkt. Nou, prima toch? Je kunt dat namelijk niet doen zonder de Heilige Geest. Niemand kan Jezus verheerlijken zonder de Heilige Geest. Je kunt de naam van Jezus wel gebruiken als het helemaal spaak loopt. Maar dat gebeurt bij andere clubs ook. Die Jezus niet willen erkennen. Maar ze gebruiken zijn naam wel als het spaak loopt. Daar ga ik vandaag niet over in, maar... Maar geduld, volharding, toewijding, niet meer ikke en alles door mij heen, zijn ook vandaag nog net zo moeilijk als dat het toen was. Halstarrig vasthouden aan mijn oude ik en los durven laten, is voor velen nog een van de reuzen vanuit het beloofde land. Maar we zijn er juist om elkaar daarin te helpen. En ook met geduld naast te blijven gaan. Wandelen. Tot de dag komt dat dat weggaat. Bij Mozes was het weg. Bij Stefanus was het weg. Kijk maar naar Jozef. Ik vind dat een prachtig verhaal. Maar Jozef, die had echt wel last van dingen hoor. Toen het nog een jong mannetje was. Want die broers van hem hebben hem echt niet voor niets in die put gegooid en verkocht. Dat deden ze niet omdat ze zo blij met hem waren. Maar omdat meneertje dacht dat hij beter was dan al zijn broers bij elkaar. Toch, of niet? Later zagen we een heel andere Jozef. Er was nog een meneer. Die heette eerst anders en toen werd hij op een gegeven moment Israël genoemd. Was ook niet zo plezant in het begin. Met list en bedrog. En ik denk, Heer... Als het bij die mensen allemaal een weg van vallen en opstaan is, zondigen, hopelijk zo snel mogelijk daarvan bekeren en de andere kant op gaan. Niet vast blijven zitten in het verleden, niet vasthouden aan het verleden, maar je uiteindelijk willen laten vormen, laten corrigeren door het woord, maar ook gewoon door broeders en zusters die God daarvoor op je pad brengt en in je leven brengt. Zodat we werkelijk volwassen kunnen worden en kunnen opgroeien zoals God het bedoeld heeft voor jou en mij. Als dat bij hun het geval was, weet ik één ding zeker. Is het voor ons ook mogelijk. Voor mij mogelijk. Voor niemand is dat onmogelijk. Maar er is wel één hele belangrijke. Als je die andere weg ziet of die andere weg op wil gaan, is er maar één die bepaalt of dat gaat gebeuren. Weet je wie? Ik. Want ik hoef niet te vragen of God het wil. Dat antwoord weet ik al. Maar ik ben degene die bepaalt of ik die andere weg op ga. Of dat ik wegloop. Niemand anders. Kan dus ook niemand anders de schuld geven. Doen we vaak wel dat als het niet helemaal gaat zoals het moet, dan krijgt altijd die ander de schuld. Het was dat Gerrit zo vervelend naar me keek bij die preek. Daarom ben ik afgedwaald. Ik denk, hallo, hoezo? Gerrit kijkt net als al die anderen. Die zit gewoon aandachtig te luisteren. Maar omdat jij hier iets niet zuiver hebt, ga je het weer buiten jezelf plaatsen. Nou, het was zo lang geleden dat Jurgen en Mirjam hier waren. Maar omdat zij er waren, ging mijn hele preek. Ik werd er helemaal peu nerveu van. Ik wilde het zo goed doen en voor hun. En wat zegt de Heer dan? Hallo. Hallo. Word een beetje volwassen. Denk eerst eens even aan jezelf. Heb je de Bijbel wel gelezen? Leg het niet bij een ander op zijn schouders. Kijk eerst eens naar jezelf. He, jullie weten dat, hè, wat ik altijd zeg. Er is er maar één die naar jou wijst. En zolang je niet in een houtzagerij gewerkt hebt, over het algemeen wijzen er 3 naar jezelf. Dus 3 keer eerst bij jezelf kijken, voor je 1 keer naar een ander kijkt. En weet, God heeft altijd het beste met ons voor. Mensen niet. Niet ieder mens heeft het beste met jou en mij voor. Zeker niet als je God wil gaan volgen. Als je God wil gaan zoeken. Als je God wil gaan dienen. In wat dan ook. Ja, van de week op de Bijbelstudie hebben we het ook nog. Ik weet niet of het dinsdag of de woensdag was. Voor mij was dat woensdag, hè? Dat versje, vers 19 in Romeinen 12. Hè, wil niet meteen het hoogste, maar wees ook blij en tevreden met de onbeduidende dingen voor de wereld. Als je die mag doen voor God. Mozes had een geweldige raadgever. Had een geweldige mentor, zijn schoonvader. Want die wilde alleen maar 1 ding, het beste voor zijn schoonzoon. Maar niet iedereen heeft diezelfde motieven. Dus wees dan ook voorzichtig met wie je om raad gaat vragen. Weet je, ik ken mensen in de gemeentes. En die zijn hier ook geweest en misschien zitten ze hier vandaag ook wel. Die vragen om raad. En dan komen ze, maar dan krijgen ze niet het antwoord wat zij willen horen. Wat gaan ze doen? Gaan ze naar de volgende. Gaan ze doen? Gaan ze naar de volgende. Net zolang tot ze horen wat ze willen. Of tot ze enigszins de woorden die gesproken zijn kunnen verdraaien, zodat ze kunnen zeggen, ja, nou heb ik gehoord wat ik wil. Want het hoeft helemaal niet te zijn dat daar gesproken werd wat zij wilden. Maar ze waren al bij 3 of 4 verschillende raadgevers geweest. En hier in die kokosnoot is iets aan het werk. En die, oh ja, maar wat ze eigenlijk bedoelt is dat. Ja, dat is precies wat ik, dat heb ik nodig. Herken je het? Maar het kan ook zijn dat mensen zich aan je opdringen als raadgever. Pas op. Want niet iedereen, ook in Gods gemeente, heeft altijd even goede bedoelingen. Want niets menselijks is ons vreemd. En we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen machten en overheden. En het feit dat je in deze stal komt, is niet automatisch dat je dan ook een schaap van de Heer bent. Toch? Pakken we hem? Amen. Ik ga afsluiten. We moeten dan ook niet angstig worden, hè? Maar we moeten gewoon alert blijven. Wakker blijven. Weet je, als wij met het woord van God wandelen, als we met Jezus wandelen, dan mogen we er ook op gaan vertrouwen dat het de Heilige Geest is die ons steeds meer gaat helpen met het aanwakkeren van de gaven die wij nodig hebben. En een van de gaven die we keihard nodig hebben vandaag de dag, is de gave van het onderscheiden van geesten. Pas op. Want dwaling zegt namelijk, het is de geest van onderscheiding die wij krijgen. Maar die bestaat niet. Het is de gave van het onderscheiden van geesten. Die wij ontvangen door de Heilige Geest. Want Hij geeft aan wie Hij wil, zegt 1 Korinther 12. Die gave wakkert Hij aan. En het wordt een soort van, ik noem dat altijd een soort radar, wat boven je hoofd zo. En die scant. En hoe meer die scanner geactiveerd mag worden in je leven, des te minder hoef je daar actief mee bezig te zijn. Want op het moment dat je iemand tegenkomt die daar moeite heeft om de waarheid te omarmen, ping, gaat meteen het rode lampje branden. Je proeft het. Je proeft aan de woorden. Oh, wacht even. Nu moet ik alert worden. Kijk, in het begin dan ga je. Is die Pieter wel zuiver? Nee, weet je, zo werkt het niet. Je leeft gewoon. Wandel. Vertrouw op God. Hij is met ons. Zijn engelen zijn rondom ons. Engelen zijn bovennatuurlijke wezens om te helpen in de hemelen, voorbeden te doen, maar ook om ons te beschermen. Wij mogen hun hulp aanroepen. Er zijn christenen, oh, dat kan niet hoor. Hallo, lees je Bijbel. En die zijn om ons, beschermen ons. Gebeurt er dan helemaal niks meer? Jawel. Kijk, bij ons voor de deur is ook al 2 keer in de auto ingebroken. En wij wonen best wel op een wijkje op stand. Hè? Ja, wij kijken alleen maar uit naar vrijstaande huizen en 201 kaps. Wij zitten aan de goede kant. Ik zeg altijd, ons huis wordt meer waard vanwege het uitzicht. Die van de buren wordt minder waard vanwege hun uitzicht. Ja. Maar dat zegt niks. Als iemand een airbag weghaalt uit de auto. Nou, hier, zegen hem. Zegen hem. Zit ik weer met de verzekering, toestand, bla bla bla. Maar dan denk ik van, joh, uiteindelijk, hoe belangrijk is dat? Het is veel erger als hij je ziel rooft. Als je eeuwig leven met God geroofd wordt. Bij Stefanus probeerden ze van alles. Maar hij liet zijn eeuwige toekomst niet roven. En hij bleef staan. Hij bleef staan op de waarheid. Zelfs al kostte hem dat zijn leven hier op aarde. Ik weet niet hoe ik zou reageren op dit moment. Ik denk dat niemand kan zeggen, oh, ik zou ook zo reageren. Maar ik weet één ding wel. Als we ooit in zo'n situatie terecht zouden komen, staan we er niet alleen voor. Maar gaat God ons ook de kracht geven en de rust geven om in die situatie te handelen naar zijn wil. En gun je dan iedereen een Stefanus experience? Nee, liever niet. Nee, liever niet. Weet je, ik gun iedereen dat iedereen gezond, vol van de kracht van de geest, vol van de liefde van God, oud mag worden op aarde en dan tot heerlijkheid verheven wordt. En tot zegen heeft mogen zijn voor vele mensen om hen heen. En ja, soms zitten de hiccups door het leven heen. Maar als we die overwinnen en doorgaan, of misschien wel niet overwinnen en eerder al naar de heerlijkheid gaan, prijs God in alle gevallen. Als de mensen maar blijven wandelen met Jezus en in contact staan. Dus geen religie, maar vanuit relatie leven. En daar begon ik mee en daar eindig ik mee. Dus, één tip als afsluiting. Als God zich in je leven openbaart en hij zegt, kijk naar beneden, de grond waarop je staat is heilige grond geworden, heb ik maar één tip. Please, gentlemen and women, fasten your seatbelts. The flight begins. Zouden ze in het vliegtuig zeggen, toch? Want dan gaat het pas echt los. De grond waarop jij staat is vanaf nu heilige grond. Dat betekent dat Gods heerlijkheid is gekomen en zichtbaar zal worden. Tot, wat zegt de Bijbel? Tot vreugde van de een en tot voor de ander. Want niet iedereen zal blij met je zijn. Religie begint en de rest zegt halleluja. Zelfs zij die in de wereld zijn, zeggen over het algemeen eerder halleluja dan rara, hoe kan dat? Mag je thuis met de Heer uitzoeken. Amen.